is heel specifiek. Er zijn dingen die doet de Heilige Geest wel en er zijn dingen die doet de Heilige Geest niet. En daar bidt Paulus dan ook om dat onze ogen zullen opengaan. Want niet alles wat er mooi uitziet en wat mooi klinkt, is van de Heilige Geest. En er zijn ook krachten in jezelf waarvan je kunt denken, wauw, wat voel ik een power, wat word ik aangedreven. Wat voel ik me geïnspireerd, maar dat hoeft niet altijd de kracht van de Heilige Geest te zijn. Er zijn ook andere krachten. De kracht van haat kan mensen inspireren. Dat is gewoon zo, haat. Of jaloezie, of egoïsme, of ambitie kunnen mensen ook tot grote daden brengen. Uit de hand gelopen emoties. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat de kracht van de Heilige Geest is. Hoe herken je het werk van de Heilige Geest? Nou, Paulus was daar een beetje in getraind. Die wist hoe hij het werk van de Geest moest herkennen. De Heilige Geest is gericht niet om alles in ons leven bij het oude te houden. Die neiging hebben mensen vaak, laat me met rust. Ik wil alles maar bij het oude houden. De Heilige Geest zegt integendeel van niks ervan. Als christen word je dagelijks vernieuwd. En die weg moet je willen gaan. Dat is dus vernieuwing van je denken. Vernieuwing van je doen en laten. En dat is ook wel eens werken. De Heilige Geest die wil vaak veel harder dan wij kunnen of willen. Paulus wist ook dat de Heilige Geest niet gericht is op ons succes. Op onze overwinningen, op onze voorspoed. Als Paulus die eisen wel had gehad, maar dan was hij lang afgehaakt, want hij zit in de gevangenis als hij dit schrijft. Dan had hij makkelijk kunnen denken van, nou, is dit nou de leiding van de Heilige Geest? Zweepslagen, in een donkere kerker zitten, voetboeien, handboeien, water en brood. Laat maar zitten. En Paulus had ook makkelijk kunnen denken, ja, terwijl hij dit schreef, ik heb het over kracht. Ik merk er niks van in de gevangenis. Ik voel er niks van. Maar Paulus heeft ontdekt, juist in die tegenslag, als wij niks meer te vertellen hebben. Juist als ik bang ben of onzeker, of als ik ziek ben. Als mijn eigen kracht op is. Paulus had ontdekt, verdorie, dan is er toch nog een andere krachtbron. Kracht van boven, dat moet wel de Heilige Geest zijn die mij toch gaande houdt, die mij toch weer, zelfs in de gevangenis, vernieuwt. Dat is wel een bijzondere ervaring. Maar ik wil dus dit zeggen, de Heilige Geest valt dus niet samen met ons idee van kracht en voorspoed en inspiratie en succes. Lang niet altijd. Je moet het werk van de Heilige Geest zien te herkennen. De kracht van de Geest is volgens Paulus, juist in die momenten dat wij het niet meer mee weten, kan die juist overweldigend zijn. Maar de Geest heeft wel zijn eigen prioriteiten. Wat is de prioriteit van de Heilige Geest? Hij wil zelf een beetje op de achtergrond blijven. Jezus zegt dat tegen zijn leerlingen, hij zal zichzelf niet verheerlijken. Maar hij wil God verheerlijken. En Jezus. Daar gaat het de Heilige Geest om. Dat is de prioriteit. En als wij die kracht willen ervaren, dan moet dat ook onze prioriteit zijn. Anders zegt de Heilige Geest, ik haak af. Onze wegen gaan uiteen. De Heilige Geest kan nu al in ons leven grote dingen doen. Heeft Paulus ervaren. Dat betekent, hij kan ons genezen. Dat kan hij lichamelijk. Als de Heilige Geest in staat was om het dode lichaam van Jezus weer levend te maken. Kan hij ook ons lichaam, terwijl dat nog leeft, maar wel ziek is, genezen. En dat gebeurt ook. Vorig jaar in onze gemeente, een broeder, die ligt maar met een stok kon lopen. Een jonge man, altijd bij de politie gewerkt. Sterk, krachtig. Motorongeluk. Ernstig rugletsel, was ook op de foto's te zien. Op gebed is hij genezen. Van het een op het andere moment. Nieuwe foto's, niks meer te zien. Dus het zit niet tussen de oren. dokter was sprakeloos, moest er toch een verklaring voor verzinnen. Het kwam er toch op neer van, ja, dat zat wel tussen de oren, een stuk onzin. Dus dat kan gebeuren. En dat gebeurt ook wel. Maar niet alleen maar lichamelijk. Ieder mens draagt wonden in de ziel met zich mee. Gekwetstheid, gebrokenheid. Die gedachte die je wel eens hebt van, ja, ik had hier zoveel meer van verwacht. Of is dit het nou? Je maakt daar niet zoveel praten over, je leert er ook wel mee leven. Maar het zijn wel nare dingen die je in je hart met je meedraagt. Blijven toch littekens. Maar de Heilige Geest kan je hart vernieuwen. En als je hart van steen is, kan hij daar een warm en levend hart van maken. Hij kan je bevrijden van angst en krampachtigheid. Een nieuwe geloofstap en een nieuwe geloofservaring kan de Heilige Geest je geven. Een diep besef van Gods liefde. Het zijn prachtige momenten waarop je ervaart die overweldigende kracht. En dat je voelt van, dit is een moment waarop ik genezen word. Zo heelt God onze wonden die we op die levensreis van Psalm 84 wel eens oplopen. Het zijn geloofservaringen. Paulus heeft dat ook allemaal meegemaakt en hij heeft dat opgeschreven in de brief aan de Romeinen, in de brief aan de Efeze. Dat is allemaal geen saaie, simpele, droge dogmatiek. Paulus heeft gewoon opgeschreven wat hij zelf heeft meegemaakt in zijn christelijk leven, zijn wandel met God. En hoe je, wat voor woorden je daar ook aan geeft, mag ook onze ervaring zijn. Wat heeft Paulus trouwens meegemaakt in Efeze, voordat hij de gevangenis in kwam? In Boekhandelingen lees je dat hij bijzondere dingen meemaakte. Hij had boze geesten uitgedreven. Overweldigende kracht, jazeker. Hij genas ook mensen. Wauw. Er wordt van hem gezegd, was soms al genoeg als zieken even een zakdoek van hem mee konden nemen en die op de wond legden. Dan werden ze genezen. Overweldigend. Maar als je nou die brief aan Efeze doorleest, dan zie je nergens dat Paulus zegt van, weet jullie nog van die zakdoeken, dat was te gek hè? Of dat dit die boze geesten uitdreef. Wauw, overweldigend was dat hè? Schrijft Paulus helemaal niks over. Het gaat, heeft Paulus ook ontdekt, het gaat de Heere God niet om die zakdoekjes en zo en om die boze geesten, die worden uitgedreven. Wij denken van, dat is het toppunt. Dat is helemaal niet waar. Grote vergissing. Wat is voor God het grote wonder? Nou, dat mensen die eerst veraf waren, het kan soms lang duren, maar dat die ertoe worden gebracht, stap voor stap, of soms in één keer, om te kiezen voor God. Of dat ze ervoor kiezen om in liefde met God en ook in liefde en in vrede met hun naasten te leven. En wij zeggen, is dat alles? Nou, dat is al ontzettend veel. Al die bijzondere tekenen waarvan christenen denken van, wauw, dat is het toppunt. Daarvan zou God zeggen, man, wat maak je je druk om? Dit zijn de eerste stappen. Dit is gewoon puinruimen. Om ruimte te maken voor iets heel nieuws. Die wonderen, zou de Heere God misschien kunnen zeggen, zijn maar de randvoorwaarden die je creëert. Meer is het niet. Puinruimen. En als puin is geruimd, gaan we in jouw leven iets moois maken. Een heel nieuw gebouw. Een tempel van de Heilige Geest gaan we neerzetten. Stap voor stap. En als jij dat wil, als jij er ook voor warm loopt, net als ik, dan is dat het grootste wonder dat er kan gebeuren in deze wereld. In de psalm staat, waar broeders, zusters ook te samen wonen, daar gebiedt God de zegen. Dat is het grote wonder. Wij denken simpel. Is het niet. De grootste beslissing die mensen kunnen nemen, ook in een kerk, dat is dat ze elkaar gaan accepteren. Dat ze naar elkaar toe gaan, vergeving vragen. Dat mensen voor elkaar gaan bidden, elkaar gaan liefhebben. Dan komt er zegen. En dat zijn veel grotere wonderen dan boze geesten uitdrijven of zo. Echt waar. Want als je merkt dat dit verlangen in je groeit, God liefhebben boven alles, je naast als jezelf, Jezus volgen, dat is heel bijzonder. En dat is waar het de Heilige Geest om gaat. En dat is veel groter dan al die andere dingen die wij wonderen noemen. Water in wijn veranderen. Denkt u dat dat voor God een probleem is? Doet hij zo? Deed Jezus zo? Mensen genezen? Kan God ook, is echt niet zo'n probleem. Boze geesten wegsturen. Vasten, bidden, geestelijke strijd is wel nodig. Maar Jezus kon het. Maar wat veel moeilijker was voor Jezus, was mensenharten veranderen. Fariseeën en ook veel schriftgeleerde Sadduceeën moesten niks van hem hebben. Denkt u dat Jezus niet voor die mensen bad, dat hun handen, dat hun harten zouden veranderen? En zelfs zijn naaste vrienden, 12 discipelen, begrepen uiteindelijk nog steeds niet waar het om ging. Na 3 jaar. Toch zal Jezus heel veel voor hen hebben gebeden. Maar mensen harten veranderen was voor Jezus ontelbaar veel moeilijker dan water in wijn veranderen. Ze veranderden pas echt de discipelen nadat de Heilige Geest over hen was gekomen. Dat was het grootste wonder. Voor hun besef zelf ook van, die discipelen dachten op Pinksteren van, nou valt alles op zijn plaats. Al die woorden van Jezus, nu snappen we het pas. En toen pas konden ze in de kracht van de Heilige Geest gaan spreken en dingen gaan doen. En daarom dat wonder, dat grootste wonder, dat voltrekt zich in u en in jouw leven. In de gewone beslissingen. Als je conflicten gaat bijleggen, als je de ander gaat liefhebben, als je jezelf onder ogen gaat en durft zien, als er openheid komt onder elkaar, als je gaat merken dat wij-gevoel onder elkaar als gemeente, als je merkt dat er zegen gaat komen, dat is het grootste wonder wat er kan gebeuren in de gemeente, in je eigen leven, überhaupt in deze wereld. Paulus die begreep deze dingen blijkbaar. Maar hij kwam dan ook niet in een crisis toen hij ontberingen leed. Bij heel wat mensen, ook bij christenen, is dat wel vaak zo. Bij tegenslag. Oh, waarom gebeurt dit? Waarom is God opeens weg uit mijn leven? En Petrus zegt, van zulke dingen moet je niet verbazen. Dat zijn beproevingen. Die kun je als christenen echt niet ontlopen. Paulus wist dat ook. Als je eens optelt wat die man allemaal heeft meegemaakt. Schipbreuk. Hij werd gelyncht. Gestenigd. Meerdere keren in de gevangenis. Met de zweep kreeg hij er voorlangs. Hij werd gehaat door mensen. Nou ja, noem het allemaal maar op. En juist in die crisissen ervoer hij de kracht van de Heilige Geest. En zelfs in die crisissen werd hij gebruikt om mensen tot Christus te leiden. En vanuit die ervaring kon hij opschrijven van, mensen, juist als ik krachteloos ben, uitgepraat ben, als ik niks meer kan, dan is God er opeens nog. En hij doet dan dingen die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Nou, samengevat. 1. Die kracht van de Heilige Geest is in ons werkzaam. Het is dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan. Denk daar eens over na. Want dat is toch wel een geweldig wonder. Dat de Heilige Geest onze krachtbron is. Iedere dag. En hij is onuitputtelijk. Want Jezus zegt, de Heilige Geest zal tot een eeuwigheid bij jullie blijven. De Heere wordt nog moe, nog mat. In deze tijd zijn we op zoek naar nieuwe energiebronnen. Wind, water, zonne-energie, kernenergie. Niemand weet nou wat precies het ideaal is. Want de olie begint ook alweer een beetje op te raken. Maar wij christenen hebben een kracht, een energieveld, wat onuitputtelijk is, staat er in de Bijbel. De kracht van de Heilige Geest. Tweede is, dat het geen neutrale kracht is. Die kun je niet naar je hand zetten. Die doet niet alles wat wij willen, de Heilige Geest. Nee, het is andersom. Wij moeten willen wat God met de Heilige Geest wil. En die kracht is alleen maar werkzaam en effectief als wij bereid zijn om onze eigen kracht, onze eigen wijsheid in te leveren. Oeh, dat is vaak zo moeilijk. Dat we daar niet meer op vertrouwen. Dat wij leren los te laten. In de Bijbel wordt dat ook genoemd ommekeer, bekering. Wij denken altijd de mensen buiten, die moeten zich bekeren. Maar wij christenen, wij moeten ook nog zo vaak van een heleboel dingen bekeren. Ook van kerkelijke en christelijke zonden. Vervulling met de Heilige Geest, daar heb ik het ook even over gehad. Dat wil iedereen wel. Want tegenwoordig denken mensen dat dat een heel aangename ervaring is. Je moet naar een bepaalde conferentie of naar een bepaalde spreker die van ver komt. En die brengt je dan tot op de toppen van de vervulling met de Heilige Geest. Zinnenstrelend lijkt het wel. Kom maar, Heilige Geest. Maar ik ken zulke ervaringen ook al enigszins, maar ik heb ook wel geleerd. Dat is het ten diepste toch niet. Conferentie na conferentie hoppen. Nee. Wat doet de Geest namelijk eerst? Staat er in de Bijbel. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Op kritiek zitten we niet te wachten. Maar dat is dus wat de Heilige Geest gaat doen als die gaat werken in je leven. Dat is dat hij een beetje kritiek op je gaat hebben. En dat hij je een spiegel voorhoudt van kijk eens wie je bent. Soms zie je er heel mooi uit. Maar dan zegt de Heilige Geest maar in die en die situatie. Man, wat zie je er dan lelijk uit. Hij laat je je falen, je zonden, je zwakheden zien. Niet om je te veroordelen, maar om te laten zien wat de realiteit is in je leven. Zo ben jij. Maar de Heilige Geest kan je veranderen. Dat wil hij juist hartstikke graag. En hij kan je volmaken met blijdschap en zekerheid. Diep inzicht geven in jezelf, maar ook in wie Jezus is. En dan weet je, hij kan je ook bevestigen en dan weet je, het is echt waar allemaal. Ik weet het zo zeker. Nou, dat is hartstikke fijn. Als je dat mag meemaken, dat is ook een overweldigende kracht. Dus de gerichtheid van de Geest is juist heel positief. Maar soms moet je wel eens de waarheid bekendmaken. Wie ben je nou eigenlijk? En dat is niet altijd even fijn. En tenslotte, ook al zijn we vervuld met de Heilige Geest, leven wordt er lang niet altijd makkelijker op. Vraag maar aan Paulus. En we leven ook als het ware in twee werelden. Terwijl we nog met beide benen in deze wereld staan. Ons overkomt alles wat anderen ook overkomen. Ziekte, benauwdheid, vervolging, noem het maar op. Maar door dat alles heen werkt de Heilige Geest wel. Paulus zegt, als je ogen daar maar voor openstaan. Zelfs achter het mensenwerk met falen en fouten, daar werkt de Heilige Geest zelfs ook door. Moet je vooral ook in de kerk duidelijk weten. Want ook in de kerk worden fouten gemaakt, word je wel eens geconfronteerd met elkaar en dan denk je van, nou ja, het is ook maar behelpen. Maar God zegt, zelfs de Heilige Geest kan juist ook daardoor, zelfs daardoor, toch werken en zegenen. En wat ons betreft, juist in die, tussen aanhalingstekens, gewone dingen. Liefde, trouw, elkaar zoeken en erop uit zijn om elkaar te zegenen. Daardoor werkt de Heilige Geest. Keerzijde is ook waar. Staat in de Bijbel, doe je deze dingen niet. Bedroef je elkaar, dan bedroef je de Heilige Geest ook. Doof je het leven in de ander uit, en dat kun je zomaar doen, dat is niet zo moeilijk. Dan doof je de Heilige Geest ook uit. En dat merk je dan in de gemeente. En dat merk je ook in je eigen leven. Geen zin meer in Bijbel lezen. Geen zin meer in bidden. Al die dingen die me eerst zo'n vreugde gaven. Ach, doet me nou niet meer zoveel. Ja, dan heb je een dikke kans dat de Heilige Geest in je leven is uitgedoofd door jezelf. Of misschien door een ander. Moet je wel duidelijk op zoek gaan. Wat is er gebeurd in mijn leven waardoor het fout is gegaan? Als je iets bent kwijtgeraakt, moet je proberen terug te gaan naar die plek waar je bent kwijtgeraakt. Moet je wel eens doen in je leven. En je dan weer bekeren. En om maar terug te komen op dat voorbeeld. Ik hoop dat het me dit jaar niet overkomt. Wees aangesloten op die krachtbron. Zoals de accu aangesloten moet zijn op de dynamo. Om voortdurend opgeladen te worden en te blijven. Zorg dat er niks weglekt. De Heer Jezus zegt, blijf in mij gelijk ik in u. De Heer Jezus die doet het. Hij blijft in ons. Maar wij moeten ook in hem blijven. Zou de Heer Jezus ook niet aan u en aan jou vragen. Wil je in mij blijven? Amen. Zullen zingen, gezang 477.